Dank u wel. Een aantal van uw vragen zijn, zal ik wat meer tijd nemen om die te moeten beantwoorden, denk ik. Risicoanalyse, ja. Deels zal InvestMRA ontgonnen grond bewandelen, omdat we innovatieve dingen gaan financieren waarvoor nog geen echte markt is. Hè. Als er een echte markt is voor dingen, doet de reguliere partij dat. Dus omdat we innovatieve dingen gaan doen, zitten daar risico's aan. We hebben KPMG gevraagd om de verwachtingen die wij hebben over het fonds. Hè, want we hebben de verwachting dat het fonds over een tijd van 25 jaar revolverend kan zijn. Hè, wat betekent dat het geld wat een gemeente inlegt over 25 jaar terugkomt naar de gemeente. Voor die risico's, we geven van tevoren aan wat voor een soort, in wat voor een soort bedrijven of technieken geïnvesteerd mag worden. KPMG heeft uitgezocht wat voor een soort financiering de markt behoefte heeft. Hè. Lange leningen, korte leningen en equities, hè. Deelnemen in een bedrijf. En als je kijkt naar het geheel van de prijzen die eraan verbonden zijn en de risico's die eraan verbonden zijn, en KPMG heeft dat echt heel erg in detail gedaan, dan is volgens KPMG de verwachting dat het op termijn echt ruim revolverend zal zijn. Dat vonden we te makkelijk klinken. En ik wil geen verwachting wekken die ik niet waar kan maken. Dus wat we tegen KPMG gezegd hebben, dat is mooi. Maar ga nou eens aan de onderkant zitten van al die dingen die jullie bedacht hebben. KPMG heeft het gemiddelde van een aantal dingen genomen. We hebben gezegd, ga eens aan de onderkant zitten. En als je aan de onderkant zit, ga dan nog eens een keer 10% onder zitten. Hè, dus risicovoller te maken. Ook dan blijft het revolverend, maar wel net revolverend. Dus hè, dan blijf je rond ongeveer die 100 miljoen zitten. Hoe dat kan, is dat het is nominaal revolverend. Hè, dus je vergoedt geen interest, je vergoedt geen inflatie. Over 25 jaar is dat al ongeveer 40 miljoen. Dus die basis, dat bedrag van 40 miljoen wordt onder andere gebruikt om die risico's af te dekken. Dat klopt niet helemaal cijfermatig, maar omdat je geen inflatie hoeft te vergoeden, geeft dat financiële ruimte. Dus ja, het heeft de aandacht. Ja, wij denken dat het revolverend is. En tegelijkertijd ga je innovatieve dingen doen. Maar met die innovatieve dingen los je wel maatschappelijke problemen op. Dus je maakt en de economie groener en je zorgt voor werkgelegenheid. En ja, maar die dingen die ik noem, dat telt niet om het financieel revolverend te maken. Financieel revolverend is echt getalsmatig. En de dingen die ik noem zijn kwalitatieve dingen. Een groenere economie en werkgelegenheid. Dankjewel. Voldoende waarborgen bij de zeggenschap. Dat is een buitengewoon terechte vraag die we ook van andere partijen krijgen. En, want de verwachting is dat de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland de grote bijdrage zullen leveren in dat fonds. En besluitvorming in het fonds gebeurt via de normale verhouding. Hè? Dus de helft plus één, op die manier neem je besluiten. Maar om te voorkomen dat één grote partij of twee grote partijen samen die besluitvorming kunnen doordringen, stellen we voor dat een grote partij niet alleen dingen kan doen, maar een relatief kleinere gemeente of meerdere mee moet krijgen in zijn besluitvorming. En ik kan nu niet zeggen hoeveel gemeenten dat zijn, omdat dat afhankelijk is van hoeveel gemeenten uiteindelijk mee gaan doen. Maar het zou best zo kunnen zijn dat als er 6 kleinere gemeenten meedoen, dat je dan zegt een grote partij moet minimaal 2 andere gemeentes mee hebben om die besluitvorming te kunnen doen. Dus naast 50% plus 1, dat dit ook een manier is om de in principe geven we met dit voorstel de kleinere gemeenten meer zeggenschap en zeggenskracht dan dat ze eigenlijk procentueel recht op hebben. Dus op die manier proberen we dat die waarborgen voor die zeggenschap te geven.
Mevrouw Moeijens, wilt u een aanvullende vraag hierover stellen? Ja.
Dank u wel, voorzitter. En over het uiteindelijke besluit daarover, hebben wij daar als gemeente dan ook nog iets voor te zeggen alvorens dat in werking treedt?
Ja, want De gemeentes die vanaf begin af aan meedoen. We gaan met de gemeentes die ja zeggen om mee te doen in het fonds veel meer in detail praten over het investeringskader en dit governance model. Want als ik nu zeg, we vragen 3 gemeentes om mee te doen en er doen maar 3 gemeentes mee, dan is de verhouding niet correct. Dus daarom noem ik geen getal, maar is dat afhankelijk van hoeveel gemeentes er uiteindelijk meedoen. Dus ja, degenen die vanaf begin af aan meedoen hebben zeggenschap over dat governance model.
Meneer Boman, u heeft hier een aanvullende vraag over.
Nou, gewoon even een verduidelijking om het wat in Jippie-Janneke taal misschien makkelijk te krijgen. Moet ik dan denken in de vorm van een soort preferente aandelen met een hoger stemrecht? Zoals de familie Heineken met 51% van 51% zeggenschap over Heineken heeft. Moet ik dat ongeveer op die manier zien dat wij als Uithoorn, als beginnende deelnemer wellicht, op dat moment een preferent aandeel heeft met een hogere stemrecht?
Nee, zo zien we het niet voor ons. We zien voor ons dat we, als we straks met Amsterdam en Noord-Holland en bijvoorbeeld 10 andere gemeenten samen zijn, dan kijken we elkaar aan en dan zeggen we hoeveel van die 10 moet Amsterdam en Noord-Holland meekrijgen om jullie voldoende vertrouwen te geven dat die besluitvorming op een juiste manier gebeurt. Maar los van het feit hoeveel gemeenten dat het zijn, besluitvorming in een AVA, in de algemene vergadering van aandeelhouders, is bijna altijd unaniem. Het is zelden zo dat het echt op een stemverhouding aankomt. Maar mocht het op een stemverhouding aankomen, dan zorgen we ervoor dat de kleinere gemeenten voldoende comfort hebben dat niet alleen Amsterdam en Noord-Holland de beslissingen nemen. Waarbij we tegen Amsterdam zeggen, realiseer je dat heel veel geld wat jullie erin stoppen buiten Amsterdam terechtkomt. Weet je, heel veel dingen die kunnen niet in Amsterdam. Maar goed, maar los daarvan, we proberen recht te doen aan de positie van kleinere gemeenten bij die governance. U vroeg concrete bijdragen of die opwoog tegen de kosten. Dat vind ik een beetje een lastige. Kijk, als u die ligt er aan of je die kwalitatief bekijkt of kwantitatief bekijkt. Hè? Want een concrete bijdrage, je kunt natuurlijk aangeven hoeveel je financiert aan een product, maar hoeveel dat oplevert, hoe weeg je minder CO2, hoe weeg je schonere lucht, hoe weeg je werkgelegenheid. Dus in die zin, dan vind ik dat een lastige vraag om hem heel concreet te kunnen beantwoorden. Ik kan alleen aangeven dat er financieel zorgen we ervoor dat dat revolverend is. Hè, of dat is de verwachting in ieder geval. Waarbij dan, nou ja, we werken aan energietransitie en circulaire economie. En hopelijk wordt daar alles beter door. Dat klinkt wat vaag, dat realiseer ik me. Maar ik vind het lastig om hem heel concreet te maken. En u vroeg greenwashing. Nee, het is absoluut niet de bedoeling dat we gaan greenwashen. Dus enerzijds zou het misschien handig kunnen zijn om die containerbegrippen energietransitie en circulaire economie kleiner te maken. Maar anderzijds weet je niet precies waar over 3 of 4 jaar de innovatie ligt. Dus wat onze voorkeur heeft en wat we voorstellen is dat die begrippen redelijk breed gedefinieerd zijn. Als het echt zo is dat een aantal dingen niet mogen, dan kunnen we die erin opnemen. Daar zijn we wel wat twijfelachtig over, want stel je voor dat er toch een goed ding is wat erop aansluit. Dus ik ben daar wat twijfelachtig over. Maar we geven natuurlijk wel de fondsbeheerder hele duidelijke richtlijnen mee. En dus op die manier proberen we te voorkomen wat u aangeeft.
Dank u wel. Meneer Bezuijen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, investeren. Ik weet nog goed dat we hier nog niet zo lang geleden zaten en wij een hele discussie gevoerd hebben over de Eneco-gelden, waarbij gezegd werd van, als gemeente moet je je niet in private ondernemingen begeven. Dat was een van de pijlers. Dit lijkt erop, dus ja, als je dat voor het eerst leest en hoort, dan gaan die weinige haren toch nog wel even recht overeind staan. Maar ik begrijp ook het maatschappelijk doel en dat is natuurlijk toch een hele belangrijke. En ik heb daarover ook nog wel een aantal vragen, want ik heb begrepen, ja, we praten over vaste kosten, jaarlijkse vaste kosten van een team, een relatief klein team. Maar hoe groot en hoe klein is dat team? En waar ik me, en hoeveel geen bedragen te noemen, maar is dat kleine team van, dacht u net iets van 3 of 4 personen te horen, is dat iets wat opgetuigd moet worden voor 4 deelnemers of voor alle 43 deelnemers? Hè, waar we in dit geval als heel Noord-Holland mee zouden doen, zit je waarschijnlijk rond de 40 deelnemers. En is die organisatie dan net zo groot? Alleen ze hebben veel meer middelen tot hun beschikking en dat... En kunnen ze dat dan aan? Verder lees ik in dit stuk regelmatig, en dat klinkt aan de ene kant goed, dat de directie en de bewindvoerders niet zomaar iets kunnen doen. Zelfs bij wisseling van investeringsstrategie en dergelijke, toch hele belangrijke besluiten in zo'n organisatie. Dat ze uiteraard terug moeten naar de aandeelhoudersvergadering. En dan denk ik, ja. Vanuit het bedrijfsleven ken ik aandeelhoudersvergaderingen. Dat zijn over het algemeen mensen die investeren in bepaalde businesses omdat ze er verstand van hebben. Hier praat je over gemeentes en overheidsinstellingen. En zijn die mensen voldoende capabel om die directie daarin te controleren, CQ bij te sturen? Het is een zorgje wat ik heb. En dat zal ongetwijfeld afgedekt moeten worden, maar... Dat alsmaar omhoog gooien, dat klinkt misschien heel erg meedenkend en de eigenaren mogen meedenken. Maar in hoeverre zijn ze daartoe in staat om dat te doen? Natuurlijk hou ik dat ook samen met de juiste mensen, met de juiste capaciteiten benoemen op bepaalde functies. Maar uiteindelijk zit daar niet voor niks een aandeelhoudersvergadering boven die dat controleert. Daarnaast, en dat is even voor mijn eigen begripsvorming, je kunt investeren in een bedrijf, dan ben je mede-eigenaar. Je kunt ook, zoals dat op de beurs gebeurt, aandelen kopen. En waar praten we hier over? Want we hebben het over een aandeel in InvestMRA. Even heel extreem, als na een jaar blijkt dat die aandelen gestegen zijn en we stappen eruit met we pakken onze winst. Hoe simpel gaat het? Dat gaat hier natuurlijk niet zo heel erg eenvoudig. En ik zou daar graag zien, en ik begrijp ook wel dat dat nog een stuk is wat in de governance geregeld moet worden. Maar het zijn wel zaken die mij triggeren. Vervolgens hoor ik ook net zeggen, en dat staat ook in het stuk hoor, dat het zinvol is om van begin af aan in te stappen. Terwijl verderop in het stuk, ook met name ik dacht in de Q&A... wel degelijk staat dat als er nieuwkomers binnenkomen, nieuwe deelnemers, dat die ook aandelen krijgen en dus hetzelfde zeggenschap hebben en krijgen als de bestaande aandeelhouders. Nou werd ik een beetje getriggerd door uw opmerking van zojuist dat misschien het verschil zou kunnen zijn dat als je van begin af aan deelneemt, dat je kunt meepraten over de governance-opzet. Als dat... Het verschil is tussen voordeel voor direct instappen en later, dan begrijp ik dat. Maar anders dan klinkt dat niet logisch en dan lijken dat twee tegenstrijdigheden. Dus dat zou ik graag bevestigd zien. En die besluitvorming, dat is even voor mijn beeldvorming. Nee, laat ik dat maar zitten. Het gaat niet om bedragen vanavond. Het is duidelijk dat de deelnemer maximaal is en tussen de 3 en 5 miljoen. Dank u wel, voorzitter. Dat waren mijn vragen.
Goed. Meneer Bos.
Om met uw laatste vraag te beginnen, dat klopt. De mensen die vanaf begin af aan deelnemen, hebben invloed op die governance en op het investeringskader, op een aantal andere dingen die aan het begin besloten worden. De mensen die later instappen, de gemeentes die later instappen, sluiten zich aan bij wat er eerder afgesproken is. U vroeg naar de vaste kosten en de FTE. Hè. In het voorstel op bladzijde 45 staan de FTE's genoemd en wat die mensen gaan doen. Kijk, we hebben de inschatting gemaakt dat we ongeveer verwachten om 100 miljoen nodig te hebben om die energietransitie en circulaire economie goed op gang te helpen. Enerzijds is 100 miljoen heel veel geld en anderzijds is 100 miljoen... eigenlijk maar een druppel voor de miljarden die nodig zijn om dat op te lossen. Wij hopen dat die 100 miljoen bijeengebracht wordt door de gemeentes in de MRA en Noord-Holland-Noord. En de mensen die hier genoemd zijn, die zijn ongeveer die zijn nodig om al die projecten die mogelijk gefinancierd worden te ondersteunen. Dus die mensen, ik leg het altijd uit als het is best heel lastig. Hè? Business development is een dermate ruim begrip dat er allerlei verschillende definities van zijn. Ik roep altijd, partijen in de markt hebben vaak niet in de gaten dat wat zij kunnen een onderdeel is van de oplossing. Dus ze hebben een puzzelstukje in handen, maar ze weten eigenlijk niet goed dat ze dat puzzelstukje in handen hebben. En als ze het weten, weten ze niet goed waar ze het neer moeten leggen op de tafel om die puzzel goed te maken. He, om er een business case van te maken waarin geld uitverdiend kan worden. Dus de business developer helpt ze mee om die puzzel goed te maken. En soms heb je een puzzel met 4 stukjes, nou, dan is die relatief overzichtelijk. Soms zijn er wat meer stukjes. Je hebt die mensen nodig. Als die puzzel netjes gelegd wordt op tafel, kan het best zo zijn dat de reguliere banken zeggen, nou weet je, is helder wat er nodig is, de cashflow is helder, de systematiek is helder, wij gaan dat financieren en is het fonds dus niet nodig. En er zullen een aantal momenten zijn waarop die puzzel ligt en de banken zullen zeggen, ja weet je, ik vind hem te risicovol, ik snap een aantal dingen niet. En als dan het fonds zegt, wij financieren een deel, dan is de kans heel groot dat de banken zeggen, nou, als jullie een deel doen en zelf risico nemen, dan nemen wij ook een deel en zorgen ervoor dat het hele project kan gaan vliegen. Dus die hebben kosten en de FTE zijn berekend op ongeveer 100 miljoen. Het zou best zo kunnen zijn dat Europa zegt, wij doen mee met dat fonds. Dan wordt dat fonds groter. Dat betekent niet onmiddellijk dat er meer mensen in dienst komen. Omdat als het fonds groter wordt, dan heb je meer fondsbeheer nodig en die worden niet betaald uit die MRA-kosten. Mocht het nou zo zijn dat het werk echt heel goed gedaan wordt en de portefeuillehouders economie van de MRA heel tevreden zijn en zien dat het goed werkt, nou, dan kunnen zij besluiten om er meer geld en meer FTE's in te stoppen. Maar wij denken dat we met het voorstel echt een heel eind heel goed kunnen werken. AVA en controle. Ja, misschien een beetje lastig om te zeggen in dit huis, maar de overheid staat niet altijd bekend om het maken van de juiste keuzes. Met excuus. Maar wel, wat we dus doen is, we zetten de organisatie op afstand. Dat betekent dat de projecten die voor financiering vragen, door de fondsbeheerder beoordeeld worden of ze voldoen aan dat investeringskader. Als de fondsbeheerder zegt, ja, dat vinden wij een goed voorstel, moet hij met dat besluit naar het investeringscomité. Investeringscomité zijn een vijftal onafhankelijke mensen met allemaal verschillende kerncompetenties die elkaar aanvullen en die kijken of die fondsbeheerder zijn werk goed heeft gedaan. Of die goed geanalyseerd heeft, of het voldoet aan het investeringskader en of zij het met hem eens zijn dat het een goede investering is. Als ze daar een positief advies over geven, dan pas gaat die investering gebeuren. Het is niet zo dat individuele financieringsvoorstellen in de aandeelhoudersvergadering behandeld worden. Die blijven echt op het niveau van de fondsbeheerder en het investeringscomité. Vraag over investeren versus aandelen kopen. Nee, de gemeentes investeren geld en krijgen pro rata parte, dus een aandeel in Invest MRA. Dus dan worden ze aandeelhouder. Invest MRA gebruikt dat geld om of leningen te verstrekken aan projecten of ondernemingen, of om zelf weer aandelen te kopen in een onderneming. Dus de gemeente investeert in de vorm van aandeelhouderschap. Dus ze zijn aandeelhouder. Uitstappen. Je kunt theoretisch uitstappen als je eenmaal ingestapt bent. En ik zeg met nadruk theoretisch, omdat je dan je aandelen moet verkopen. Dat betekent dat je een koper moet gaan zoeken. Maar ik wil echt met nadruk aangeven dat als je hierin stapt, stap je erin voor de langere termijn. Omdat je als je, stel dat je het tweede of het derde jaar uit zou willen stappen, dan heeft dat fonds, dan is de kans best heel groot dat je aandeel iets minder waard is dan in het begin. Omdat dat fonds investeringen heeft gedaan die pas op termijn rendabel zijn. Maar theoretisch kan het. En we gaan ook zorgen in die statuten dat er een exit mogelijkheid is, hè, om uit te stappen. Maar dat is best een ingewikkelde en een beetje theoretische situatie. Dus het is niet zo, en krijg van mij ook niet die verwachting, dat als je er in jaar 1 uitstapt, dat je er heel makkelijk uit kunt stappen in jaar 4 of in jaar 5.